Goedemorgen. Broeders, zusters, gasten, luisteraars in ons midden, ook via de kerktelefoon of via het internet. Allemaal hartelijk welkom. Voorafgaande aan deze dienst heb ik een aantal mededelingen van de kerkenraad voor u. Als eerste is belijdenisattestatie aangevraagd naar de Gereformeerde Kerk te Zwolle Noord door broeder Jos Koijker, Noord 1. Vervolgens, de kerkenraad roept u op om namen op te geven van broeders die u geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. En de formulieren daarvoor die liggen in het postvak of die kunt u downloaden via de website. Het is de bedoeling dat die formulieren uiterlijk vandaag worden ingeleverd. Dus tot en met vandaag kunt u namen opgeven voor nieuwe broeders ambtsdragers. De gemeenteschets voor de behandeling van het rapport Lange Termijn van de commissie Koepelkerk 2010, die ligt in uw postvak en die staat ook op de site. En die zal in de wijken worden besproken. Dan, in het kader van Biddag doen we mee aan de rugzakactie van Dorcas. U kunt het ook zien op mijn rug. Dit is niet persoonlijk, maar de rugzak die wordt na de dienst uitgereikt aan alle kinderen van 4 tot 12 jaar. En die rugzak die mag gevuld worden. Er is een briefje bij met wat er allemaal in mag. En de bedoeling is dat er in ieder geval niks anders ingaat dan op dat briefje staat. En liefst ook niet meer. Want anders krijgen we problemen bij de douane. De rugzak die gaat naar een kind in Oost-Europa of Zuidelijk Afrika. Op middag, woensdagavond 11 maart, of op zondag 15 maart, mag de gevulde rugzak weer worden ingeleverd hier in de kerk. Nou, vanmorgen is de kinderbijbelklas voor de groepen 3 en 4. De collecte is vandaag bestemd voor de evangelisatie, voor de vriendendiensten. En ik mag u uitnodigen voor de middagdienst, 16:45. En vanmorgen gaat voor dominee Drost en vanmiddag dominee De Haan. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemorgen, broeders en zusters, gemeente van Arnhem. Vanuit Oekraïne hartelijke groeten, dobry den, goedendag, zeggen we dan tegen elkaar. Er is mij gevraagd om ook de groeten te doen namens de kerk in Rivne. Dat is de gemeente waar wij lid van zijn. Dat weet u waarschijnlijk in het westen van de Oekraïne. We hebben in Oekraïne, in onze kerk in Rivne, een heel mooi kerkgebouw. U heeft een hele mooie, de koepelkerk. Maar Rivne heeft ook een prachtig kerkgebouw. Dit wordt uitgedeeld aan de oudere mensen en aan andere mensen buiten de gemeente om aandacht te vestigen op de kerk. En er staat een gebed bij. Dat staat in het Oekraïens. Maar er zijn hier mensen die Russisch spreken, die kunnen u misschien helpen om dit te lezen. Dit wil ik graag overhandigen even aan de kerkraad. Misschien kan het een plekje krijgen hier ergens in de koepelkerk. En iedere keer als u hier langs loopt, dan denkt u aan Oekraïne en aan de kerk in Rivne. Dus ik wil het nu even overhandigen aan iemand van de kerkraad.
Ik weet niet of wij inderdaad ook zo'n mooie poster van onze kerk hebben. Al zou ik die graag terug willen geven ook. Maar ik denk dat het wel mooi is als we ook de groeten over laten brengen van deze gemeente naar de kerk in Rivne. Dus of u dat wilt doen, want u gaat ongetwijfeld binnenkort weer terug naar de Oekraïne. Maar bedankt voor deze poster. En we zullen een mooie plek in de kerk geven.
Gemeente, ik stel voor dat we nu voor de dienst samen het zendingslied zingen. Toen ik uitgezonden werd hier vanuit Arnhem naar Oekraïne, was dat ook het lied wat wij gezongen hebben. En ik denk dan vaak aan dat de Heer Jezus gezegd heeft, ga de wereld in, ga naar de volken, vertel het evangelie en houd dit voor ogen, ik ben met jullie. En dat is toch, het houdt vast, de troost bij alle mooie dingen en af en toe moeilijke of rare dingen die je daar meemaakt. Hoort een woord van eeuwig leven, dat is het lied Laten we dat samen staande zingen, daarna votum en zegengroet. Groet zingen Psalm 101, een lied van lofzegging op Gods goedheid en trouw en het gebed of wij ook trouw mogen zijn. En we zingen dat ook ter inleiding op onze schuldbelijdenis, onze fouten willen we eerlijk zeggen als we de Almachtige, de Heilige en de Alwetende God ontmoeten. Psalm 101, vers 1 en vers 2. Gemeente, onze hulp staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Amen. Genade zij u en vrede zij u van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus. Amen. Wat we net zongen, daar gaat het eigenlijk om in de ontmoeting met de Heere. Reine harten, rechte daden. En ik vind het altijd zo mooi in deze psalm dat het punt is waar het om gaat. En dat dan het gebed komt, Heere, wanneer komt u tot mij in genade? Alleen als God in ons leven komt, dan wordt het überhaupt mogelijk. Reine harten, rechte daden. Als we daaraan denken dat God dat van ons vraagt en we kijken naar ons leven, dan is het goed om ook voor de Heere onze schuld te belijden. Ik wil zometeen gelegenheid geven tot een moment stil gebed, waarin we onze zonden kunnen belijden, God vragen om vergeving en vragen of Hij toch weer, ondanks ons, onze Vader wil zijn. Die schuldbelijdenis, ik heb in Oekraïne één keer meegemaakt dat de hele gemeente knielde. De hele gemeente ging op de grond. Ik moet zeggen, ik zal dat niet van u vragen, vooral niet op de galerijen. Maar het was wel ik vond het heel indrukwekkend dat we allemaal knielden. En dat is wel interessant, want dat was een gemeente die eigenlijk bij het kerkverband, het kleine kerkverband van de gereformeerde kerken is gekomen. Een gemeente van baptistische achtergrond die de gereformeerde weg op wil. En ze vonden het heel belangrijk dat ze geleerd hadden dit moment, wat wij nu ook doen, van de schuldbelijdenis in de eredienst. Dat deden ze natuurlijk als baptistische gemeente ook wel, maar in de gereformeerde kader kreeg het een andere vorm. En we knielden samen. Laten wij het in onze harten doen, knielen voor God. Ik geef een moment gelegenheid voor persoonlijk gebed. Ik sluit dan af en dan zingen we met de jongens en meisjes: als je bidt, zal Hij je geven. Dat geldt voor een heleboel dingen. Geldt ook voor verzoening en vergeving. En dan kunnen dan de jongens en meisjes naar de Bijbelklas. Laten wij zoeken de Heere onze God te ontmoeten. Trouw en machtige God, wij komen voor u, de Heilige. U weet hoe ons leven was, u weet hoe het is. Wij bidden u om verzoening. Wast u ons in het bloed van de Heere Jezus. Vergeef onze zonden, vergeef wat we gedaan hebben, vergeef hoe we zijn, vergeef wat in ons zit. Laat ons, Heere, vooral niet over aan onszelf, maar kom tot ons met uw Heilige Geest. Want wat van ons uit niet mogelijk is, is van u uit wel mogelijk. Dat we dan voor u gaan leven, dat we reine harten krijgen, dat er rechte daden komen, door u, door de Heilige Geest, de geest van kracht en van vuur. Komt u zo in ons leven, Heere, geeft u ons alstublieft de verzoening, dat het goed is met u. Geeft u ons alstublieft de vernieuwing, dat we u willen eren en dat u zo de lof krijgt van uw kinderen, van uw gemeente hier. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen.
vader, ik wil vragen. Vraag in mijn naam, ik zal het doen. Ik ben met je alle dagen. Ik ben dezelfde als toen. Als je wilt, zal hij je geven. Als je klopt aan de deur, zal hij open doen. Als je zoekt, dan zul je het vinden. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
We gaan nu een element doen wat wij elke zondag in de kerk in Riften meemaken. En dat is eigenlijk wel een mooi element. Dat is dat er een gedeelte uit de psalm gelezen wordt. De kerken in de Oekraïne kennen geen psalm. Hij is er niet mee eens. De kerken in de Oekraïne die kennen geen psalmberijmingen zoals wij die kennen. En daarom wordt er elke zondag uit de Bijbel gelezen. En ik raak even slag. Er worden elke zondag uit de psalmen gelezen. Wat de kerken heel graag willen is dat ze die psalmen ook kunnen zingen, maar wij hebben die melodieën niet. En misschien dat dat iets is voor dat is een typisch voorbeeld van de opbouw van kerkelijk leven, dat er misschien nog bepaalde psalmen komen. Misschien de psalmen uit Genève, zoals wij die gewend zijn. Er zijn mooie melodieën bij. Misschien de psalmen van nu. Nou, dat dat soort elementen gebruikt worden. Het idee dat er iedere keer een gedeelte uit het hart van de Bijbel uit een psalm gelezen wordt, vinden wij heel fijn in de gemeente, in Riften. Ik wil het ook met u doen. En psalm 102. Het heeft in het kader van de eredienst te maken met dat de zonde mensen eigenlijk alleen apart zet, isoleert. En zo begint de psalm ook, ik ben alleen. Maar er wordt er gekeken naar de toekomst, er wordt er gekeken naar het werk van God. En wat is het werk van God? Hij brengt mensen samen. Dat is zo mooi, van ons, ook vanmorgen, hier. We zijn niet alleen op zondag, we zijn niet eenzaam. God brengt ons samen in de kerk. In de gemeente bij ons in Oekraïne, in Riften, gaan we altijd staan voor het lezen uit de Bijbel. Ik stel voor dat we kunnen hier wel zingen, dat we Psalm 102 vers 1 zingen ter inleiding op het lezen. Dat we na het zingen gaan staan, ik lees Psalm 102, een gedeelte, en dan zingen we vers 10. Dus nu zittend ter inleiding op de psalmlezing, Psalm 102 vers 1... We gaan staan, ik lees een gedeelte van de psalm en we zingen vers 10. Thank you. Dit is het woord van God. Gebed van een ongelukkige die dreigt te bezwijken en zijn klacht uitstort voor de Heer. Heer, hoor mijn gebed. Laat mijn hulpkreet u bereiken. Verberg uw gelaat niet voor mij nu ik in nood verkeer. Wil naar mij luisteren. Antwoord mij haastig nu ik roep. Mijn dagen vervliegen als rook, mijn gebeente gloeit als vuur. Mijn hart is verschroeid en verdord als gras. Ik vergeet mijn brood te eten, ik ben door mijn klagen tot op het bot vermagerd. Ik ben als een uil in de woestijn, een steenuil in een verlaten bouwval. Slaap ken ik niet, ik ben eenzaam. Eenzaam als een vogel op het dak. Mijn vijanden honen mij weg, heel de dag word ik bespot en verwenst. As is het brood dat ik eet. Het water dat ik drink vermeng ik met tranen. Want uw toorn is tegen mij ontbrand. U tilde mij op en u smeet mij neer. Mijn dagen gaan heen als een schaduw. Ik word verdorren als gras. Maar uw Heer troont voor eeuwig. Uw roem zal duren geslacht na geslacht. U zult opstaan en u over Sion ontfermen. De tijd van genade is gekomen. Dit is het uur, want uw dienaren hebben de stenen van Sion lief. De ruïnes vervullen hen met deernis. Ja, alle volken zullen de naam van de Heer vrezen. Alle koningen van de aarde zijn majesteit eren. Als de Heer Sion heeft opgebouwd, als hij in majesteit is verschenen, als hij zich neigt tot het gebed van de ontheemden en zich van hun bidden niet afkeert. Laat dit voor het nageslacht worden opgeschreven. Dan zal een herboren volk de Heer loven. Als de Heer heeft neergezien van zijn heilige hoogte, zich vanuit de hemel naar de aarde heeft neergebogen, om het zuchten van gevangenen te horen, om vrij te laten wie de dood nabij zijn. Amen. Weet wat we net gezongen hebben, dat is eigenlijk waar geworden. Hè? Als je de Bijbel leest, dan zie je hoe God ingrijpt op dit gebed van de eenzame. Dat hij komt, dat hij God zijn volk gaat redden. En dan denken we natuurlijk aan het hart van de Bijbel, de komst van de Heer Jezus, de verlossing. En dan komt de uitstorting van de Heilige Geest. En dan gaat er gebeuren wat zoveel in de psalmen staat. Uit heel de wereld komen de mensen bij God. De Geest trekt mensen naar God toe. Dat staat in het hoofdstuk over Pinksteren. Dat eigenlijk deze psalm ook vervult. He, daar zijn mensen die als verlosten huiswaarts keren, roemend in de naam des Heren. Ik wil een stukje daarover lezen met u uit Handelingen 2, vers 5 tot en met 11. Handelingen 2, vers 5 tot en met 11. Het gaat over mensen uit de hele wereld. Maar let u op wat er staat in vers 5. Het zijn allemaal Joden. En hoe moet je dat nou zien met de psalmen die we zingen? Volken komen naar Jeruzalem. Volken komen bij God. Nou, je zou het kunnen vergelijken bij wat er vanmorgen gebeurt. Ik ben een klein beetje Oekraïne voor u. Ik ben een klein beetje Oekraïne, want ik vertegenwoordig, zou je kunnen zeggen, de Oekraïne. Wij wonen daar, wij leven daar, we horen bij de kerk. Nou, ik werk daar als missionaris. Ik ben een beetje Oekraïne. Ik vertegenwoordig Oekraïne een beetje, maar ik ben een gewone Hollandse kaaskop. Ik ben gewoon een Nederlander. En zo is het eigenlijk wat ook hier staat. Het zijn Joodse mensen, maar zij vertegenwoordigen al die landen om Israël heen. En in hen, in die Joodse mensen die in Jeruzalem wonen, die al die talen kennen, in hen zijn alle volken vertegenwoordigd. Handelingen 2 vers 5. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden. Dus Joden. Die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Ze vertegenwoordigden de volken. Toen het geluid van de Heilige Geest weer klonk, dromden ze samen. En ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken. Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en uit Arabië. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Dus die mensen vertegenwoordigen eigenlijk alle volken. En die komen samen in één gemeente. Dat gaan we nu lezen, Handelingen 2, vers 41 tot en met 47. Handelingen 2, vers 41. Petrus staat te preken. Mensen komen tot geloof. Degene die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Vormden met elkaar een gemeenschap. Braken het brood en wijden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. Alle die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis, gebruikten hun maaltijden in de geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Tot zover. Er is een stencil uitgedeeld. Ik wil u vragen om dat er even bij te pakken. Er staat op pagina 1. Gereformeerde kerken bouwen. Gereformeerde kerken opbouwen. En dit is eigenlijk wat wij in de Oekraïne ook uitdelen. Ik ga zometeen een preek houden die ik net zo gehouden heb in de Oekraïnse gemeente. Wij reizen op een gegeven moment de gemeente langs, praten met de kerkenraad, we geven een cursus, we leiden een ouderling op. Nou, dat is ons werk in Oekraïne. Wij gebruiken daarvoor een model. U ziet op pagina 1 staan, gereformeerde kerken opbouwen. Wat betekent dat gereformeerd zijn? Dat staat in bij dat tekentje, alleen door het geloof, alleen door genade. Ik zie dat het Oekraïns er nog staat, alleen door genade, tilki Blagodatju, alleen door genade. Alleen door de Bijbel, alleen door Christus. En dan ziet u daaronder staan dat er een model is wat wij gebruiken voor de opbouw van de kerken. Wij praten dan met de gemeente als wij op bezoek komen over verschillende aspecten van het kerk zijn. U ziet daar 6 punten waar we over praten. Je zou het hier in de gemeente ook met elkaar kunnen doen. Over de aanbidding, over de prediking, hoe is het onderricht in de kerken, wat gebeurt er met het pastoraat, is er al diaconaat in die jonge kerken of komen ze daar nog niet aan toe, hoe zijn de contacten met andere kerken in de buurt of met de andere gemeenten van het kerkverband. Zo werken wij aan de opbouw van de kerken. En wat u voor u hebt, dat heb ik eigenlijk ook gebruikt in Oekraïne. Als u dan kijkt naar pagina 2, dan ziet u wat we net gelezen hebben. Er staat, ze bleven trouw, ze volharden. Wat is eigenlijk een kerk zijn? Is dat leuk zijn met elkaar? Als het goed is wel. Maar waar het eigenlijk om gaat is dat je trouw blijft. Trouw blijft aan. En dan worden er 4 punten genoemd wat we net gelezen hebben. Het onderricht van de apostelen. Het gebed. Een gemeenschap vormen. En samen het brood breken. We gaan nu Handelingen 6 lezen. En daar ga ik zo meteen uitleg prediking over geven. Dan zie je, als u onderaan bladzijde 2 kijkt op een stencil, dan zie je eigenlijk die punten terugkomen. En dat is wat wij in de Oekraïne en ook in Nederland moeten leren, hoe je kerk bent. Die 2 punten, ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen en het gebed. Dat gebeurt in Jeruzalem door de 12 discipelen. Dat is de verkondiging van Gods woord. En de andere punten die genoemd worden, de gemeenschap en het breken van het brood, dat heet de dienst van de tafels. De gemeenschappelijke maaltijden. Nou, we gaan lezen dat dat in de organisatie wat al te veel wordt en dat men dat gaat organiseren in de kerk. Er komen naast de 12 discipelen komen 7 mannen die aangewezen worden om leiding te geven aan de zorg voor de mens. Handelingen 6 vers 1 tot 7 lees ik met u en daar gaat de preek over. Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen die de Aramees sprekende verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Daarop riepen de 12 apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden, het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden. Want daardoor verwaarlozen wij de verkondiging van Gods woord. Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden 7 wijze mannen die goed bekend staan en vervuld zijn van de Heilige Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en de verkondiging van het woord van God. Alle leerlingen, dat is een term voor gemeenteleden, stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovig man die vervuld was van de Heilige Geest. Verder ook Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide. Ook een grote groep priesters aanvaarde het geloof. En u ziet dan wat er staat op pagina 2. Eigenlijk dat wij als missionair team in de Oekraïne met de gemeentes in gesprek zijn. Wat is nou kerk zijn? Nou, het draait om 2 punten. Om de verkondiging van Gods woord. En om de liefde. De dienst van de tafels. Daarover gaat het in de preek. En zoals ik u zei, dat is de preek die ik ook zo in de Oekraïnse gemeenten houd. En daarin kun je ook al leren dat er niet eens zo heel veel verschil is tussen de kerken daar en hier. Wel in situatie in land, maar niet in de gemeente. Geliefde gemeente in onze Heer Jezus Christus, wat heeft een kind eigenlijk nodig om te groeien? Nou, om te groeien heeft een kind, dat weten we allemaal, heeft gezond en goed eten nodig. Dat is een voorrecht dat we dat hier in Nederland zoveel hebben. Maar is dat voldoende? Als je een kind alleen te eten geeft, dat je denkt van nou, dan gaat het wel groeien. Is dat alleen voldoende? Nee, daar groeit een kind niet van. Om echt gezond op te groeien heeft een kind warmte, liefde, aandacht nodig. Gezond eten, maar ook een huis waar een goede atmosfeer is, een warme sfeer, waar liefde is. Daar kan een kind gedijen, zeggen we dan. Groeien, uitgroeien, opgroeien. In Handelingen 6 gaat het over de groei van de kerk. En dan gaat het ook over die twee dingen die centraal moeten staan in de kerk. Het eerste is het groeimiddel, dat is het woord van God. Daardoor ga je groeien. Maar wat ook belangrijk is, dat er een goede atmosfeer is in de kerk. Daardoor kun je samen groeien. Dat er liefde woont in de kerk. Dat is het thema voor de preek. De kerk in Jeruzalem bleef maar groeien. Hoe? 1. Door het preken van Gods woord. 2. Door het delen van Gods liefde. Wat zegt de Bijbel over kerk zijn? Dat zijn de twee centrale punten. De kerk bleef groeien. Hoe? 1. Door het preken van Gods woord. 2. Door het delen van Gods liefde. Welke taal moet in de kerk volgens u gebruikt worden? Het Oekraïens of het Russisch? Ons land is tweetalig. Wat vind jij? Oekraïens of Russisch? Russisch. Oh, helemaal verkeerd. Helemaal verkeerd. Nee, wat een grapje. In Oekraïne zijn mensen in het westen waar wij wonen, waar Oekraïens gesproken wordt. In het oosten is het Russisch. En de gemeente waar wij bij horen, is ook een beetje de enige, die vindt het erg belangrijk dat er Oekraïens gesproken wordt. En die zeggen, mensen zeggen, Oekraïens moet er gesproken worden, want wij wonen in de Oekraïne. Ja, maar er zijn ontzettend veel mensen die alleen maar Russisch verstaan. En de kerk van Christus is niet voor één volk, spreekt niet in één taal, maar is wereldwijd. Dat punt van de taal kom je altijd weer in de kerk tegen. Het speelt niet alleen bij ons in Oekraïne, maar in veel kerken. Want de kerk van de Heer Jezus is internationaal en heeft dus heel veel talen. En gemeente, we hebben dat gelezen, ook de kerk van Jeruzalem kreeg er meteen mee te maken. Je had mensen die altijd in Jeruzalem hadden gewoond, en die spraken de taal van het land, het Aramees. Ook de taal die onze Heer Jezus sprak. Maar er waren Joodse mensen die hadden in een ander land gewoond hun hele leven, en die kenden dat niet meer, Aramees, Hebreeuws. Die spraken de taal, de wereldtaal van toen, het Grieks. We hebben dat gelezen in Handelingen 2. Dat die mensen naar Jeruzalem kwamen. Mensen die altijd in andere landen gewoond hadden, kwamen naar Jeruzalem. Waarom? Het waren Joodse mensen, hebben we gelezen over Pinksteren. Joodse mensen die bijvoorbeeld in Turkije hadden gewoond en gewerkt. Ze waren ouder geworden, ze wilden in de stad van God leven. En ze wilden in de stad van God sterven. Ze gingen naar Jeruzalem om te sterven in de stad van God. En vaak, zoals nog gebeurt, stierf de man het eerst. En dus waren er in Jeruzalem en ook later in de gemeente veel Grieks sprekende weduwen. Grieks sprekende weduwen. Gemeente, de leiding van de gemeente was in de handen van de 12. En dat waren de leerlingen van de Heer Jezus. En u weet wel, die mannen spraken Aramees, de taal van het land. Zoals Petrus, een visser uit Galilea. Hij sprak zelfs met dialect. Maar die 12 moesten leiding geven aan de kerk, en die moesten allerlei mensen inschakelen voor het werk in de kerk. En u kent dat in Arnhem denk ik ook wel, dat geweldige probleem dat je groeit en dat je groot wordt. Als de kerk zo ontzettend groot wordt, dan wordt er wel eens iemand vergeten. Je kunt je goed voorstellen, iemand wordt overgeslagen, het gebeurt niet eens met opzet. En zo ontstond het probleem dat de Grieks sprekende weduwen, dat die zich gepasseerd voelden. Het gebeurt niet eens met opzet, maar ja, het gaat zo makkelijk. Hè? Je praat toch makkelijker met die zuster, want die praat Aramees. Wil jij dat even doen? En dan vergeet je die andere zuster. En zo kwam er gemopper in plaats van de blijdschap die er eerst was geweest. Al snel, Handeling 6, gemopper in de kerk. Dat is nooit goed voor een gemeente als dat het sfeertje wordt. Mopperen. Meer mopperen dan blijdschap. Nou, we lezen dan dat de 12 apostelen in de mooie samenwerking met de gemeente voor een oplossing zorgen. Ze zeggen, wij hebben inderdaad te weinig tijd. Wij de 12, voor een gemeente van duizenden, waar heb je het over? Ze willen ook niet alle tijd geven aan de organisatie van de kerk. Want als ze dat zouden doen, dan zouden ze hun eerste taak vergeten. Zij zijn er voor het gebed, zeggen ze. Daar hebt u die twee punten op het stencil. Het gebed en de bediening van het woord. Er moet een andere groep mannen komen die gaat zorgen voor die hele organisatie van de liefde en de maaltijden. Er moet een groep komen, er moet een groep bijkomen die dat organiseert. En weet u, dat is zo mooi. Daar worden de 7 mannen gekozen, staat in Handelingen 6. En dan moet u eens opletten op de namen. Wat voor taal is dat? Dat zijn Griekse namen. Grieks sprekende mannen. Eigenlijk heel mooi, vindt u niet? Vanaf nu zullen de Grieks sprekende mensen in de kerk niet zo snel meer worden overgeslagen. Het zijn allemaal Griekse sprekende mannen die gekozen zijn. Stephanus betekent bijvoorbeeld krans. Dat is echt een Griekse naam. En omdat die 7 gaan zorgen voor de organisatie, kunnen de 12, de apostelen, die kunnen zich houden bij de kerntaak, het gebed en de verkondiging van het woord van God. Dat is onze kerntaak. Dat mogen we niet verwaarlozen, zeggen de leerlingen van Jezus. De leiders van de kerk. Gemeente, hier leren wij waar het in de eerste plaats om gaat in een kerk. Het gaat om het woord van God. Je kunt ook zeggen dat het typisch iets is voor een gereformeerde kerk. Heel veel mensen hebben geen idee wat gereformeerd is. Helemaal niet natuurlijk in Oekraïne. Waar ze Stalin kennen, maar Calvijn niet. Van Luther hebben ze misschien een keer gehoord, maar van Calvijn weten ze niks. En dan vraag ik aan de gemeentes daar, hoe moet je nou uitleggen dat je bij een gereformeerde kerk hoort? Wat zegt u, wat zeg jij als ze vragen bij wat voor kerk je hoort? Hier in Arnhem. Ik zei altijd tegen mensen, want in Venlo bijvoorbeeld hadden ze ook geen flauw idee wat gereformeerd was. Ik zei altijd tegen mensen die er niks van afwisten dat het in een gereformeerde kerk draait om het woord van God. Het draait om de Bijbel. Wat God zegt, dat is hier het belangrijkste. U vindt wat, ik voel wat, maar wat God zegt, dat staat hier centraal. En dat is gereformeerde kerk. Maar gemeente, laten we er alleen niet verkeerd mee omgaan. En dat risico hebben we natuurlijk wel in onze kerken. Dan denken we, er wordt bij ons gepreekt. Een Bijbel wordt uitgelegd. Het zit wel goed. Dan gaan we elke zondag naar de kerk. Er wordt de Bijbel gelezen. Er wordt gepreekt. En nou, eigenlijk verder niks. Dat lijkt dan wel aardig, maar dat is natuurlijk, dat stelt er ook niks voor. Hè? Dan heb je een heleboel woorden. Dan heb je hier een zondag vol woorden. En daar gebeurt verder niks mee. Dat is natuurlijk ook niks. Weet u wat opvalt bij de 12 apostelen? Ze willen tijd om zich te houden aan, dan zeggen ze 2 dingen. 1, het gebed. En 2, verkondiging van het woord van God. Ze bidden eerst om de geest die de woorden levend maakt. De Heilige Geest die maakt de woorden krachtig. Door de Heilige Geest worden de woorden die we lezen, de woorden die gesproken worden vanmorgen, worden woorden van God. Het is het woord van God. En het woord van God, dat heeft effect. Denk u maar aan het begin. God sprak en het was er. Gods woord heeft de kracht waarmee hij hemel en aarde heeft geschapen. Ze bidden eerst om de Heilige Geest. En dan wordt het woord gesproken. En dan gebeurt er ook wat. En dan gaat de gemeente groeien. Groei betekent in Jeruzalem dat het woord van God wat gaat doen in de gemeente. Dat is natuurlijk voor ons, zowel in Oekraïne als hier in Arnhem, een spiegel. Groeien wij. Groei betekent dat het woord wat met mij gaat doen. Groeien wij als kerk. Wanneer is er groei? Als het woord effect heeft, er wordt meer gebeden. Je merkt dat mensen in de kerk meer gaan lezen in de Bijbel. Of je merkt dat er interesse komt in Gods woord. Dat is groei. Dat jonge mensen zeggen, ik wil die Bijbel lezen. Geef mij alsjeblieft, dominee, goed materiaal om de Bijbel te lezen, want ik vind het best wel moeilijk. Dat is groei. Dan gaat het woord, gaat iets met jou en met jullie doen. Er is een vraag, hoe is dat bij u? Hoe is dat hier in Arnhem? Wat doet de prediking? Merk je ook verandering? Ik hoop dat je het gevoel hebt dat je niet voor niks hier elke zondag zit. Merk je dat het iets met je doet? Hoeveel ben je veranderd de laatste tijd? Hoeveel ben je veranderd de laatste tijd? En wat een kracht dat woord van God heeft, dat zie je in Jeruzalem niet alleen in de gemeente, maar doordat die gemeente ook groeit, omdat mensen zich bij de kerk voegen. En dan staat aan het eind, en dat is heel ontzettend opvallend, wie komen tot geloof? Er komen ook priesters tot geloof, staat er in vers 7. En moet u nagaan, dat waren mannen die hun hele werk, hun inkomen, alles bij de tempel hadden. En wat was nu de prediking? Strepen door. De boodschap van Jezus sterven, weet u nou wat dat is? Dat God zelf het gordijn in de tempel scheurde. De tempeldienst was voorbij. Heeft geen nut meer. En dat is een redelijk keiharde boodschap. Als je daar je werk hebt, je inkomen, alles. Wie van hen zou dat nou geloven? En gemeente, hier, dit, zo vertelt Lucas dat ook. Hier zie je dat het woord van God veel meer kan dan wij denken. Het gebeurde ook niet zuinig. Er staat een grote groep, laatste woorden van de tekst, Handelingen 6 vers 7, een grote groep priesters aanvaarden het geloof. Dat was wat. Die zetten hun werk in de tempel aan de kant. Ze brachten geen offers meer. Ze geloofden dat het belangrijkste offer was gebracht aan het kruis. En ze waren compleet veranderd. En zo wordt dat getekend. Zo sterk is het woord van God dat zelfs die priesters bij de gemeente kwamen. Zo sterk is het woord van God dat de grootste zondaar bij de gemeente kan komen. Zo sterk is het woord van God dat de grootste zondaar, ikzelf, hier ook ben. Gelooft u dat het woord van God sterk is? Geloof je dat het echt mensen kan veranderen? En als je dat gelooft, wat doe je dan om dat woord, die kracht ook buiten de kerkmuren te laten horen? Hoe zaaien wij het woord van God in de straten en op de akkers van Tavriske, Rita Ukrainka, Rivne en Arnhem? En dat is in Oekraïne en hier een belangrijke vraag voor de kerk van de Heer Jezus. Want dat wil Hij zaaien, buiten de kerkmuren, zaaien in Gods wijde wereld. De kerk in Jeruzalem bleef groeien. Waarom? Door het preken van Gods woord. Eerste deel van de preek. Ik ga naar het tweede. Door het delen van Gods liefde. Geweten, kan een vrouw preken? Mag een vrouw preken? Zou een vrouw priester kunnen zijn in de orthodoxe kerk in Oekraïne? Wat vindt u ervan en wat denk jij erover? Het geeft overal in de kerk een discussie. Je ziet dat de orthodoxe en de rooms-katholieke kerken heel duidelijk zijn. Alleen mannen mogen priester zijn. In gereformeerde kerken wordt er verschillend over gedacht als je wereldwijd kijkt. Wat zegt de Bijbel? Gemeente, wij hebben vaak niet meer in de gaten hoe opvallend het is dat wij hier niet alleen met een stel mannen zitten, hier beneden, en alle vrouwen boven, maar dat we allemaal door elkaar zitten. Wij hebben vaak niet meer in de gaten hoe opvallend het is dat gewoon vrouwen bij de gemeente horen. Misschien leren we het weer een beetje als we zien hoe het in een moskee toe gaat. In de kerk gaat het anders. In de tijd van de Bijbel, het is altijd goed om dat je te realiseren, was het helemaal nieuw en erg opvallend dat vrouwen erbij hoorden. Want toen vond men dat de vrouwen er gewoon niet bij hoorden. Ze hoorden thuis. Dat dachten Joden. Het was ook de mentaliteit van Grieken en Romeinen. En Lucas, die laat zien dat het bij de Heer Jezus anders toegaat. Hij vertelt in zijn eerste boek dat er allerlei leerlingen er zijn, maar het vreemde is, en dat kwam nooit voor in die tijd, dat er vrouwen waren die met deze leraar meegingen. Dat was abnormaal. Het was niet alleen irritant dat hij met tollenaars ging eten, maar dan een keer vrouwen met hem mee gingen, was ook vreemd. Bij Jezus horen de vrouwen er echt bij. Ik wil een klein paar versen lezen. Als u mee wilt lezen, dan bladeren we naar Lucas 8. Lucas 8, vers 1 tot en met 3. Lucas 8. En dat is altijd natuurlijk interessant, omdat Lucas in zijn evangelie dingen vertelt die later in zijn tweede boek Handelingen terugkomen. Kort daarop, Lucas 8 vers 1, begon hij rond te trekken Jezus van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De 12 vergezelden hem. En ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekte genezen waren. Maria uit Magdala. Ze worden zelfs bij naam genoemd, dat kwam in die tijd helemaal niet voor. Maria uit Magdala, bij wie 7 demonen waren uitgedreven. Johanna, de vrouw van Gusas, de rentmeester van Herodes. En Susanna. En nog tal van anderen die uit hun eigen middelen voor hen zorgden. Zo is het bij de Heer Jezus. Vrouwen gaan mee. En zo moet het in de kerk zijn. En als Lucas dan in zijn tweede boek, als hij in Handelingen vertelt over de christelijke gemeente, vertelt hij in Handelingen 1 opvallend erbij dat de vrouwen erbij hoorden. In Handelingen 1 staat al dat ze samenkomen om te bidden, samen met de vrouwen. En wat ik u wil leren is dat het opvallend is. Wij lezen er helemaal overheen, want het is normaal, gelukkig, in onze kerken. Maar dat was dus opvallend. Ze kwamen samen om te bidden, samen met de vrouwen. De vrouwen hebben net zo goed als de mannen een plek in de gemeente, zegt de Bijbel. Maar, en daar begint de discussie, de Bijbel leert ons ook dat de vrouwen een eigen plek hebben, anders dan de mannen. Alleen de mannen, en dat zie je ook in de gemeente, in de Pinksterkerk in Jeruzalem, alleen de mannen geven leiding en de vrouwen hebben een eigen taak in de kerk. Dat was zo in de gemeente van Jeruzalem, waar de weduwen een speciale taak hadden bij de bediening van de tafels. En wat wordt er nou precies mee bedoeld, die bediening van de tafels? Nou, in de kerk van Jeruzalem, dat gaat over duizenden mensen, hadden ze niet zulke prachtige mooie kerkgebouwen als we hier hebben. De mensen kwamen in de huizen bij elkaar en in de tempel. In de huizen waren maaltijden. De maaltijden hielden ze thuis. Ze aten als broeders en zusters in Christus. En weet u wat het mooie was van die maaltijden? Als iemand arm was en thuis niet kon eten, dan was de maaltijd van de gemeente was tegelijk een soort voedselbank. Ze konden mee eten met de maaltijd in de kerk. En die zorg voor elkaar, dat komen we later ook tegen in 1 Korinthe. En zo deelde men Gods liefde met elkaar. Dat is Gods gezin. Dat je het met elkaar deelt. En de weduwen, die zorgden ervoor dat alles aan tafel goed liep. Je had dus Aramees sprekende en Grieks sprekende weduwen. Dat was hun taak in de kerk. Ze hadden thuis niemand meer te verzorgen. Ze konden nu zorgen in het huis van God. En dat was de belangrijke plaats die vrouwen in de gemeente hadden. Probeerden zich dat in te beelden wat een organisatie dat was. Duizenden mensen gebruikten de maaltijden op zoveel adressen. En als de 12, de apostelen, er te veel werk aan krijgen, worden er 7 speciaal voor aangewezen. De 7 Griekse mannen, Grieks sprekende mannen, moeten de zaak regelen. Het zijn de mannen die God verantwoordelijk maakt voor de organisatie van het geheel. En zij moeten ervoor zorgen dat alle zusters ingeschakeld worden bij dat werk en niet Grieks sprekende weduwen worden overgeslagen. En zo is het georganiseerd. Op die manier was er goede zorg en aandacht voor elkaar. En kon de liefde bloeien in die massaal grote gemeente. Gemeente is ontzettend belangrijk voor de kerk van de Heer Jezus. Het gaat, dat is het thema, over groei. En wat heb je nodig? Het woord van God. Alleen zo groeien. Maar net zoals een kind alleen kan groeien, gedijen in een goede atmosfeer, zoals het ook in de kerk. Het gaat ook om de liefde. Dat hadden ze goed geregeld. En dan zegt De Bijbel, Handelingen 6, zo groeide het woord van God. Zo groeide het woord van God. Het groei betekent dat het woord wat met u en mij gaat doen. We gaan beter beseffen dat we bij elkaar horen. We gaan beter begrijpen dat we familie zijn. Dat we bij elkaar willen horen. Dat we elkaar willen accepteren in de naam van de Heer Jezus. En als we samen één gemeente zijn en er zijn problemen, en af en toe zijn er ook broeders en zusters waarvan je liever zou willen dat het niet je broeder en zuster was, maar ze zijn het wel. Als er dan problemen zijn, dan ga je naar elkaar toe. En helemaal als het heilige avondmaal er weer aankomt, dan voel je, ja, ik moet nu toch eens even bijpraten. Anders kunnen we niet samen aan die maaltijd. En vooral betekent dat je voor elkaar zorgt, dat je om elkaar geeft. Liefde in de gemeente. Het gaat niet alleen om een kerk met een mond, maar om een kerk met een hart. En is de gemeente, ook als die groter wordt, hier in Arnhem een kerk met een hart? Waar je liefde merkt en waar mensen die buiten de kerk en zonder meer buiten zouden vallen, hier in de gemeenschap worden opgenomen. Is het een kerk? Bent u een gemeente? Als iemand binnenstapt dat hij merkt, ja, dit is anders. He, buiten, dan moet iedereen voor zichzelf uitzoeken, maar hier is het anders. Merkt iemand dat als hij bij u binnenkomt? Weet u, die liefde is zo belangrijk. Hieraan zal de wereld weten dat jullie mijn leerlingen zijn, dat je elkaar lief hebt. Dat heeft effect naar buiten. Weet u waarom de eerste christelijke kerk zo groeide? Hoe kon het in die harde wereld van de Romeinen, hoe kon het dat de kerk zo groeide? Omdat de kerk liefde uitstraalde naar buiten. Weet u hoe ze dat deden? Ze keken om naar mensen naar wie niemand meer omkeek. Ze pakten dronkaards op uit de goot. En wat dat betekende kun je goed voorstellen als je in Riften woont en je ziet ze door de wodka zo gaan en vervolgens ergens op straat belanden. De eerste christelijke kerk pakte ze op, waar iedereen langs heen liep. Een opvallend voorbeeld uit die tijd, begintijd van de kerk, vind ik dat de christenen de begrafenis regelden van arme mensen. En ik zie dat ook om me heen in Oekraïne. Eigenlijk, gemeente, een mensenleven telt niet zo erg. Ach, er ligt er weer eentje langs de straat. En zo was dat in die begintijd ook. En als mensen doodgingen, dan gingen ze dood en dan lagen ze daar dood. En dan kwamen christenen en die gingen ze begraven. Een daad van liefde. Een mens laat je niet als een dode hond langs de straat liggen. En dat trok veel mensen aan. Dat de christenen anders waren, liefdevol waren. En dat is natuurlijk de vraag van, zijn wij anders dan al die mensen om ons heen? Laten we hier iets zien van die liefde die trekt. Hoe val je op als kerk? Het is goed om op te vallen als kerk. Maar hoe val je op? Door de liefde? Ook in Jeruzalem trok dat mensen aan. Priesters, zelfs priesters uit de tempel. Dat is, ik heb het u straks al gezegd, dat is een teken van wat het woord van God kan. Zo vertelt Lucas dat. Wat een kracht. Die mannen die stappen achter het altaar weg. Die zeggen zo, dat was mijn laatste geit. En ze gaan naar de kerk. En ze zitten in de kerkbank. Maar hoe moet het nu met die mannen? Ze hebben altijd gegeten van het offer. Hun gezinnen hebben geleefd van de tempel. Hoe moet dat met die mannen? En ook voor hen, die priesters, is het mooi dat de zorg goed geregeld is. Ze kunnen mee eten in de kerk. Er zijn maaltijden. De zeven mannen, die geven er leiding aan. Die zorgen dat de zusters een goede inzet kunnen doen. Dat iedereen wordt ingeschakeld. En de weduwen doen het. Die verzorgen de mensen. En zo ving die kerk mensen op. Ziet u? Het is ook een hele mooie spiegel. Vangen wij mensen op. Als je het evangelie gaat vertellen en je gelooft dat het iets doet, sta je klaar om mensen op te vangen. Dat is de vraag. En daar draait het om in het kerk zijn. En dat is de boodschap in Nederland en in Oekraïne. En dat is wat wij preken op dit moment als we langs de kerken gaan. Gemeente, ik ga de preek samenvatten. En je kunt eigenlijk de preek samenvatten. Hoe moeten wij kerk zijn? Dat was het thema. Hoe moeten wij kerk zijn? Het is eigenlijk precies hetzelfde als wat God zegt in zijn wet. Wat is Gods bedoeling? Dat weten we uit de wet. Het gaat God om de liefde. Het gaat in de eerste plaats om de liefde tot hem. En als je hem lief hebt, wie mij lief heeft, zegt de Heer Jezus, zal mijn woorden bewaren. Het woord van God centraal in de kerk. En dat wens ik u in Nederland van harte toe. De Bijbel centraal. Dat is het vuur in het midden van de kerk. Maar het tweede gebod, gemeente aan het eerste gelijk, is dat we elkaar lief hebben. Dat is wat God in zijn wet ook zegt. En die wet geldt ook voor ons kerk zijn. Dat laat je zien als je kerk bent met een hart vol liefde naar Gods bedoeling. Laten we luisteren naar Gods bedoeling ook voor de kerk. Laten we gaan staan voor de 10 woorden van Gods verbond. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Eerste deel, de liefde tot God. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets dat beneden op de aarde is, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer beelden niet, want ik de Heere uw God, ik duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben, als ze doen wat ik hen gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heere, jullie God, niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag, die dag is gewijd aan de Heer. Uw God, dan mag u dus niet werken. Dat geldt voor u, dat geldt voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee. Het geldt ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. En het geldt voor iedereen, want immers in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met alles wat erin leeft. En op de 7e dag rustte de Heere. Daarom heeft de Heere die dag de Sabbat geheiligd en gezegend en heilig verklaard. Tweede deel. Van de wet geldt ook voor de kerk dat we liefde kennen voor elkaar. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u zal geven. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zin niet op het huis van een ander. En evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel. Of wat hem ook maar toebehoort. Dit zijn de 10 woorden van God de Vader. Die de Heer Jezus heeft samengevat in de 2 woorden. Heb God lief, heb elkaar lief. De grondwet. Ook voor de manier waarop wij kerk zijn. Gemeente, we gaan nu samen zingen. Psalm 122. Dat gaat eigenlijk over, zou je kunnen zeggen, daarom heb ik hem gekozen. Over kerk zijn. Jeruzalem, dat ik bemin. Mensen komen samen. We gaan dat in beurtzang zingen. Het eerste couplet zingen de zusters en de meisjes. Het tweede zingen de mannen. En het derde zingen we allemaal. Alleen, let u op. Er zit een keerrefrein in deze psalm. En dat zingen we allemaal. Dus als die regels komen, dan zingen we iedere keer met z'n allen. Jeruzalem, dat ik bemin, nu treden wij uw poorten in. Staat in het eerste. In het tweede ook. Jeruzalem, dat ik bemin, nu treden wij uw poorten in. We komen het huis van God binnen. Dat zingen we samen. De rest, vers 1 door de zusters, 2 door de mannen, 3 samen. Psalm 122. We zijn toe aan het onderdeel van de eredienst. Wat belangrijk is het gebed. Ik wil het Onze Vader als model gebruiken. We doen dat in twee stukken. Ik vertel kort er iets bij over de situatie in Oekraïne. Bij elke bede wil ik een paar punten noemen. Het eerste deel van het Onze Vader bidden wij tot en met laat uw wil gedaan worden. En dan zingen we uit het liedboek de berijming van het Onze Vader van Maarten Luther, vers 9. U is en wordt toegebracht het Rijk, de Heerlijkheid, de Kracht. Dan leg ik weer iets aan de hand van een paar dia's iets uit over het tweede deel van het gebed. En dan sluiten we af met vers 10. Amen, dat is, zo zal het zijn. Al is het geloof maar zwak en klein, Gods goede trouw is groot en sterk. Ik wil iets vertellen over de Oekraïne. Zijn er dia's? Zijn die gekomen? Ja. U ziet hier Oekraïne. De gemeentes, dat weet u, zijn door het hele land verspreid. Van het westen waar wij wonen, net onder de Belarus, dat is Wit-Rusland, Daar ziet u Rivne staan. Aan de linkerkant, aan de rechterkant Kiev. 6 gemeentes over het hele land. Wij reizen soms helemaal richting de Zwarte Zee in de buurt van Gerson. Dat is ook een gemeente. En in het midden, net boven Moldavia. Moldavia is het Nederlands, geloof ik, hè? Daar is in Oekraïne een nieuwe gemeente gekomen. Een gemeente van baptistische achtergrond. Echt een plattelandsgemeente. Die de gereformeerden weg op willen. Die nu toegelaten zijn tot het kerkverband. Een geweldige gemeente. Men zingt op Russische wijze met accordeon in de eredienst. En dat is zeer enthousiast. Dat is de kerk in Oekraïne. En wij bidden God aan als onze Vader, ook van de gemeenten daar. Volgende dia. Laat uw naam geheiligd worden. Eigenlijk is dit is de kerk van ons. En ik vind het een mooie dia, omdat de zon schijnt en het licht wordt eigenlijk een beetje teruggegeven, doorgegeven. Laat uw naam geheiligd worden. Gods naam, zijn licht, zijn liefde, dat het mag stralen in dat land. Dat land waar mensen de schepper niet kennen. Ik moest een keer op een universiteit, het was een Engelstalige les, moest ik iets vertellen over wat de Bijbel zegt over de schepping. In het kader van Darwin of de Bijbel. En toen vertelden ze allemaal dat ze eigenlijk nooit de visie van de Bijbel gehoord hadden. Dat op scholen gewoon de mening van Darwin werd verkondigd. Met andere woorden, de schepper komt niet aan zijn eer. Hoe belangrijk is het om het woord van God te onderwijzen? In Kiev hebben wij een onderwijsinstituut. Er zijn weer 10 nieuwe studenten bij uit Wit-Rusland, uit andere Oost-Europese staten. En die kunnen, dat is natuurlijk de bedoeling, die kunnen het evangelie doorbrengen. Niet wij preken, in die zin ben ik geen zendeling meer. Wij ondersteunen en de mannen moeten het werk doen. Volgende. Dit is interessant. Niet dat ik interessant wil doen voor u, dat het Oekraïens is, maar hier staat: laat uw koninkrijk komen. En weet u waarom het interessant is? Op dat middelste woord, daar staat tsarstvo. En daar zit het woord in van de tsaar. Tsar is koning. Dus laat uw koninkrijk komen. Dat is gewoon eigenlijk heel interessant, dat wij eigenlijk bidden in Oekraïne en Rusland: laat God de tsaar mogen zijn. De machtige. Dat betekent deze bede dat Gods woord en geest mogen werken. We bidden om versterking voor de jonge kerken. Uit dat model wat u gekregen hebt, daar gaan wij de gemeente mee langs. En sommige dingen functioneren nog helemaal niet. Bijvoorbeeld pastoraat. Ouderlingen die op bezoek gaan. Mensen die elkaar omzien. Het is iets wat nog niet zo leeft in de kerken. Nou, daarvoor zijn wij er. Om dat soort dingen aan te sturen. Wat ook heel mooi is, als we bidden uw koninkrijk komen, dat gaat om de uitbreiding van Gods woord, dat wij de laatste tijd allerlei nieuwe contacten krijgen. En bijvoorbeeld jonge mannen, er zijn een paar plaatsen in Oekraïne waar ze met een kerkplanting willen beginnen. Een gereformeerde kerk. En dan vragen ze aan ons steun in de begeleiding, waar het kan ook financiële steun. En dan gaan die jongens het evangelie vertellen. En dan hopen we dat er kerken bijkomen in bijvoorbeeld Chmelnytsky, Zhytomyr en Sarne. Laat uw wil gedaan worden, dat is de volgende. We zien hier het jongerenwerk. Laat Gods wil gedaan worden. Het gaat erop dat we ook jongeren, zie je dominee, onze predikant, hier vooraan, dominee Wasja Filipenko met zijn jeugd in Stepan, plattelandsgemeente vlakbij Rivne. We willen bidden om Gods zegen over het werk onder de jeugd. Dat ze de Heere leren gehoorzamen. Uw wil moet gedaan worden. En dat jonge mensen niet kapot gaan aan verslaving. In de televisieuitzending wordt hulp gevraagd voor The Right Way. Organisatie bij ons in Rivne. Die bezig is een huis te bouwen. En dan zie je ook dat dat soort hulp nodig is. Omdat jonge mensen in dat soort dingen vast komen te zitten. We zullen samen gaan bidden. Het eerste deel van het Onze Vader. En we bidden ook voor de uitzending die zometeen begint van de televisiedienst. Gefeliciteerd dat u hier in Nederland dat soort kansen krijgt. Dat mensen op die manier buiten de kerk via televisie mee kunnen kijken. Dat er kracht van mag uitgaan. En dat veel mensen die kijken vanmorgen door het woord van God geraakt worden, zoals het hier in de televisiedienst is gepreekt. Daar willen we om bidden. Ik ga u voor in gebed besluiten af met liedboek 48 vers 9. Heere, onze machtige God, onze Vader die in de hemel woont. U die zo groot bent die wij Vader mogen noemen. De naam boven alle namen, de naam vol liefde. U bent een en al liefde, want dat u Vader wilt zijn betekent dat u ons naar u toe hebt gehaald. En u had er alles voor over, uw eigen kind, dat wij uw kind kunnen worden. Wij aanbidden u in uw liefde. Wij prijzen uw grootheid, we prijzen uw geduld, we prijzen uw barmhartigheid. U die zo hoog bent, dat u zo diep neerdaalde en ons naar huis bracht. In hem, uw Zoon, de enige, wordt uw liefde groot. In hem, de Heere Jezus, wordt uw naam groot. En wij bidden u met hem, laat uw naam geheiligd worden. Geef dat veel mensen in Nederland, maar ook in Oekraïne, weer gaan beseffen waar ze vandaan komen. Uit uw handen, Schepper. U hebt ons gemaakt om voor u te leven. Dat is het doel. We bidden u voor al het werk wat gebeurt in de Oekraïne. Zegent u het seminarie. Zegent u dominee Jos Kolijn die daar werkt, samen met de Amerikaanse collega's. Dat het woord van u onderwezen mag worden. Dat mannen daar opgeleid worden. En dat ze kunnen preken. In Oekraïne, in Wit-Rusland, in Oezbekistan. Dat van daaruit het evangelie door die wereld mag gaan. En zo bidden wij u, laat uw koninkrijk komen. Dat is het allerbeste. Regeer ons zo door uw woord en geest dat we ons steeds meer aan u onderwerpen. Bewaar uw kerk. Vermeerder uw kerk. Zegent u het werk in de kerk, hier en over de wereld. We bidden u om versterking voor de jonge kerken. Zegent u ons als missionair team om die jonge kerken te ondersteunen. En om ze kerk te leren worden naar uw bedoeling, naar uw woord. We bidden u voor de uitbreiding van het werk. We danken u dat er jonge mannen zijn die met kerkplanting willen beginnen. Dat we dat kunnen gaan ondersteunen en helpen, begeleiden. En laat zo het evangelie ook andere mensen mogen bereiken. Ook in dat grote land, Oekraïne, met miljoenen mensen. Waar zoveel mensen u niet echt kennen. Het geldt ook voor Nederland. En we danken u dat vanmorgen via de televisie, buiten de muren, ook van de Koepelkerk, die boodschap mag klinken. En we bidden u, laat de kracht van uitgaan, zodat u het gebruikt om mensen te brengen tot de heiland van de wereld. En geef dat zo uw wil gedaan wordt, op aarde zoals in de hemel. Maak ons gehoorzaam. Geef ons dat we graag gehoorzaam willen zijn, zoals de engelen, die niks liever doen. We bidden u dat voor onze jonge mensen, dat ze u willen gehoorzamen en niet de verkeerde dingen opzoeken. Zoals de verslaving of andere dingen waar ze aan kapot gaan. U te gehoorzamen lijkt niet aantrekkelijk altijd, maar is ver weg het beste. En wilt u dat aan veel jonge mensen laten zien, opdat ze samen met ons u loven. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Allemaal weer welkom terug in de kerk te zijn aan het bidden voor het werk in de kerk, voor het werk hier in Arnhem. Straks, zometeen is het op de televisie, dat weten jullie allemaal wel als jongens en meisjes. En we bidden voor het werk in Oekraïne. Tweede deel van het gebed, geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Mag ik de dia? Brood voor vandaag. Ik wil graag met u bidden voor oudere mensen die getroffen worden door de crisis. Ik heb gemerkt, ik ben een paar dagen terug in Nederland, dat het hier toch ook wel speelt, ontslagen enzovoort. Maar in Oekraïne speelt het echt fors. Het geld is ook nog maar de helft van de waarde wat het was. Veel mensen worden ontslagen, veel mensen komen echt in de problemen. En vooral de ouderen, die toch al zo weinig hulp hebben, die komen in de problemen. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat zieke mensen, dat ze medicijnen nodig hebben. Maar er wordt van buitenland haast niks meer ingevoerd, want Oekraïne kan het niet betalen. Dus bepaalde medicijnen zijn er gewoon niet. Of heel weinig. Laten we bidden voor de zieke mensen dat ze krijgen wat ze nodig hebben. We willen ook hier in Arnhem bidden voor Bouke, die in het ziekenhuis ligt. Bouke Smeding, is 8 jaar. Hij heeft een operatie gehad aan een blinde darm. Waar wat complicaties bij. We willen hem aan Gods genade opdragen. De volgende bede leert de Heer Jezus ons te bidden. Vergeef ons onze schulden. Mag ik de volgende dia? Zoals wij hebben vergeven wie ons iets schuldig zijn. Je zou kunnen zeggen, het kruis, dat is eigenlijk waar het om draait en wat wij ook willen uitdragen. Als het erom gaat dat wij gereformeerd willen zijn en dat uitdragen daar, gaat het om de warmte en de diepte van de verzoening. Er zijn allerlei nieuwe contacten met mensen uit baptistische kringen enzovoort. Wij zijn er niet op uit om mensen uit andere kerken te halen, alsjeblieft niet. Maar mensen komen wel naar ons toe en die vragen of wij hun willen onderwijzen, omdat ze merken dat de gereformeerde theologie iets te vertellen heeft. En dan doen we het graag. Bijvoorbeeld, ik geef les aan een voorganger bij ons in Riften van een andere gemeente. Ik preek er van tijd tot tijd. En die gemeente zegt, wij willen de gereformeerde weg op. Ik geef die voorganger les uit de Heidelbergse catechismus, deels in het Oekraïens, met de Engelse vertaling erbij, want dat heb ik toch hard nodig. Maar ik vertel hem dat en hij geeft die les weer door aan zijn gemeente. En zo ontstaan er allerlei contacten. Volgende dia. Het gebed redt ons uit de greep van het kwaad. Ik wil bidden met u voor Oekraïne dat het kwaad er niet toeslaat. Want die crisis die kan zomaar een catastrofe veroorzaken. Er waren al allerlei stakingen aan de gang. In Rift is het geweest, in Kiev. Dat mensen gaan staken, woedend zijn door de crisis, omdat ze hun gezin niet meer kunnen onderhouden. En waar mensen vooral woedend om worden, dat kan ik me goed voorstellen, is dat de regering dat die ja, de indruk vestigt alleen maar een beetje te rollenbollen met elkaar over straat, maar niet echt uit zijn op oplossing van het probleem. En dat maakt de mensen woedend, dat maakt ze agressief. En we willen bidden voor de christenen dat ze daarin een goed voorbeeld mogen zijn. Dat is waar wij samen voor gaan bidden. We sluiten af met Liedboek 48 vers 10. Amen, dat is zo zal het zijn. Laten wij bidden. Onze Vader in de hemel, u die wij aanbidden in uw liefde, dat u onze Vader wilt zijn door Jezus. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Geef het ons. Alle mensen die het nodig hebben. We bidden u vandaag vanuit de gemeente hier in Nederland speciaal voor Oekraïne. Voor oudere mensen en anderen die getroffen worden door de crisis. Geef hen het brood dat ze nodig hebben. We bidden u voor zieken. Voor medicijnen die er niet meer zijn. Wilt u een oplossing geven? En geef dat mensen daar de medicijnen mogen krijgen die ze nodig hebben. We bidden u voor de zieken, ook in onze gemeente, hier thuis in Arnhem. Zegent u, met name noemen wij Bouke. Wilt u hem nabij zijn in het ziekenhuis? Wilt u hem verder herstel geven? Wilt u hem nabij zijn in uw genade? En wilt u hen samen ook blij maken met u en met wat u doet? Geef ons zo wat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Wij danken u dat we weten van het kruis. Dat het einde betekent van alle haat en wraakzucht, ook in ons hart. Waar de liefde begint, de weg van de genade, de weg van de verzoening. Geef dat wij dat ook mogen uitdragen. Waar het in het gereformeerde geloof om gaat. Het kruis, de verzoening, de genade. Zegt u nieuwe contacten met gemeentes, met voorgangers. Dat we mensen willen leren wat u zegt in de Bijbel. En dat we hen die diepgang van de genade mogen leren. Dat ze dat leren preken. Niet alleen maar allemaal regels.
maar de warmte en de diepte van uw werk, van de verzoening. Brengt u ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Red ons uit de greep van het kwaad als we vastzitten in het geld of in het materialisme, misschien hier in Nederland. Maar red ook Oekraïne uit de greep van het kwaad als er agressie komt, omdat er een crisis is, omdat de regering niks doet, omdat mensen woedend worden. Geef christenen dat ze anders zijn. Dat ze de liefde laten zien, dat ze daarin een voorbeeld zijn. Heren, we bidden u dit in vertrouwen, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. We vragen het van u, want u kunt ons al het goede geven. U wilt het ook geven, want u bent onze koning. U hebt alle dingen in uw macht. En we bidden u dit, opdat daardoor niet aan ons, maar aan uw heilige naam eeuwig lof, eer en dank wordt toegebracht. In Jezus' naam. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. Mogen de Heere uw geven zegenen. weet het, toen zo'n jaar of 15 geleden de grenzen open gingen, wat voor die tijd nooit gedacht was, toen is er een zendingslied gemaakt. Nu de grenzen zijn ontsloten. En is eigenlijk het gebed dat in dat gebied, het grote land, dominee Naft zei tegen mij, Henk, het zijn miljoenen mensen daar in Oost-Europa. Dus het gebed eigenlijk in dit lied dat het evangelie daar het licht mag worden voor heel veel mensen. Het zijn vier coupletten. Het lied is gemaakt door Willem L. Meijer, speciaal voor zeg maar Oekraïne-zending. En we gaan het samen zingen. De organist zal de melodie wel aangeven.
Thank you.
Geliefden, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u allen.